welkom bij een nieuwe aflevering van Muzieklab, een speciaalke vandaag, want we zitten namelijk in het kader van 24 Hours of Deep Listening van Consoling in de Asgaard in Gentbrugge voor een heel mooi live publiek. En met we bedoel ik mezelf, maar nog veel belangrijker, mijn gast van vandaag. Hij zette zijn eerste stappen met Waldorf, leerde lopen met de Vanjets, vliegt en valt naar eigen zeggen met Elefant, maar vandaag gaan we ons focussen op de solotrip die hij sinds 2021 onderneemt. Mag ik u voorstellen aan mijn gast van vandaag, Wolf van Wijmeers. Hey Wolf, ça va?
Hey, yo. Ça va, ça va.
Ik begin altijd gewoon een klein beetje erin rollen. Hoe zijde jij in muziek gerold? Wat waren uw eerste platen dat jij gecheckt hebt, of dat je ervan bewust bent? De eerste optredens dat je misschien gezien hebt, het eerste dat je hebt gehoord?
Het is begonnen bij de tapejes van mijn vader. Dat was The Beatles, Rolling Stones, Leonard Cohen, een beetje van alles, Jean-Michel Jarre, Randy Newman. En mijn moeder had heel veel oude singeltjes van als ze jong was. Dat was dan meer Adamo, dat ik toen echt niet wijs vond. Maar ook de Kinks en zo. Radio 2 stond te blaren, wat ik ook niet zo leuk vond. Maar rond mijn 10 jaar of zo, begon ik zelf zo wat muziek te beluisteren. En had ik zo wat tapejes gehad, wat mij herinner was zo Motorhead, Iron Fist, Iron Maiden, Powerslave. Maar ook Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, heb ik veel naar geluisterd. Blablabla, ik ben dan parallel ook zo wat zelf beginnen muziek spelen op een kapotte gitaar. En zonder, ik wist niet dat ik moest stemmen en zo, dus dat was experimentele, atonale, akoestische metal of zoiets. Gelukkig heb ik daar geen opnames van.
Zonde.
Wow. En dan rond mijn 14e of 13e heb ik van mijn pa na veel gezaag een elektrische gitaar gekregen. En mijn broer en ik zetten de klok om het kwartier om te kunnen spelen. Mm-hmm. We waren alle twee wat bezeten. En we zijn dan ook mee ons eerste bandje begonnen. Dat noemden we Rotten Corpse. Kan je nog eens zo'n een soort restant van een tattoo dat ik met breekmes en Oost-Indische inkt in mezelf kaarde.
Heavy?
Hardcore, hè. ik weet niet wat ik nog moet vertellen.
Je zei gestart met Rotten Corpse.
En ja, dan ik woonde in Aalter, dus daar was er niet zoveel... Ik kende niet zoveel muzikanten die naar metal luisterden. En dan rond mijn 14, 15 begon naar het jeugdhuis te gaan. En dan kwam er zo wat indie shit bij, zo de Pixies en Nirvana later. En Bowie en een hoop maten die ook vooral naar zo wat Studio Brussel muziek toen luisteren. Mm-hmm. Wat dat mij ook wel in een richting geduwd heeft. En dus met die gast van het jeugdhuis speel ik ook dat wel in bandjes. Maar het is pas dat ik naar Gent kwam dat ik echt begon veel op te treden. En dat is dan Waldorf geworden. Ik ga wel snel, maar...
Het is oké. Okay.
Langdradig genoeg bij het. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
Waldorf, hoe was dat? Want... Allee, dat was dan het eerste dat je effectief mee aan de slag gegaan bent van op te treden, zeg je?
Maar ja, daarvoor ook wel, maar nooit veel. Allee, mm-hmm. Als wij maandelijks 1 keer optraden met vroegere bands, was dat heel veel. Ja. Maar met Waldorf, ja, en denk ik, ik weet niet, 2 jaar gespeeld voordat we een plaat hebben. En we zijn ook 600 keer veranderd van bezetting, maar... ben mijn draad kwijt. Dat gebeurt wel meer.
Na Waldorf, Wat komt er dan?
Simultaan ben ik dan bij de Vengeance beland. Die aan de Humos Rock Rally gewon. En iedereen dat kende sprak daar, allee, vond dat heel slecht. Dus daarmee had ik mijn sympathie al. ik heb er een jaar of 13 bij gespeeld.
Oké. Okay.
En ondertussen ben ik dan... met Walder twee platen gemaakt. We zijn dan gestopt en zijn blijven muziek maken. En dan uiteindelijk is dat Two Dead Boys. En mijn plaat gemaakt. En dat is dan nog 4 jaar na datum en nog uitgekomen bij Consoling.
Mm-hmm.
Dat was elektronisch... ik weet niet wat, muziek. En dan ook Elefant is dan begonnen. Dus ondertussen ook al ontbonden. En nu ben ik mee met solo dingen bezig.
Van waar het idee om die sprong te maken naar het solo gegeven?
Het ging niet per se om het solo gedoe. Ik wou eigenlijk een soort... hoe zeg je dat, levensliederen maken en mm-hmm. akoestisch. Omdat dat een andere vibe is dan distortion gitaar rammen. Ik wou eigenlijk een soort bandnaam, maar ik kwam eigenlijk op niks, dus het is dan maar Wolf van Wiemers geworden.
Ook mooi, hè?
Heel mooi.
En wat was de insteek van de muziek op het moment dat je het gestart bent? Want je zegt levensliederen, was het dan meer om je eigen verhaal neer te pennen, uit te schrijven, in muziek uit te brengen? Iets waar je misschien bij je bands minder kon, omdat dat eerder een collectief gegeven was?
Mijn bands zijn wel altijd een beetje verborgen solo ding geweest. Dus ik schrijf meestal wel het gros van de muziek en... En textueel is eigenlijk ook altijd een half dagboek gedoe. Ik had voor mijn solo ding wel het idee van ik ga een plaat maken die een soort overzicht is van mijn eigen leven.
Mm-hmm.
Niet dat ik dat zo boeiend vind of zo, maar ik speel meestal muziek voor mijn eigen, dus... Ik weet niet, dat is een beetje mijn dagboek.
Ja.
Dus, omdat mijn focus eigenlijk altijd... Dat is niet het juiste woord, maar... Meestal is dat zo wat trieste muziek dat ik maak. En ik wou eigenlijk een soort gezellige plaat maken. Mm-hmm. Wat dat ook wel een beetje is, maar... Ik verschoot ervan dat dat toch altijd een beetje donkere dingen zijn.
Ja. Ik denk dat we het gewoon gaan benoemen. Je bent dan op het punt dat je papa uit leven gestapt is.
Mm-hmm.
Misschien eerst even daarover babbelen. Kun je omschrijven hoe jij die periode, dat moment hebt ervaren? Hoe dat je dat hebt meegemaakt? Wat er toen eigenlijk allemaal aan het spelen was?
Ik was die zomer... was ik excuus bij een solo spelen. Hij is ook nog een keer komen kijken. Dat was de laatste keer dat ik hem gezien had. En natuurlijk, de laatste keer dat hem ziet, met de rest dat je weet, interpreteerde ook alles dat hij gezegd heeft.
Mm-hmm.
Maar hij zei wel dat het een vrij melancholische avond was. Dat ik zo wel een rare uitspraak vond. Maar goed... ik had sowieso wel de laatste tijd het gevoel dat... ik zag wel dingen aan hem dat ik... Hoe moet ik het zeggen? Ik zag wel aan hem dat hij zenuwachtig... Die kon zo vrij trillen. Hij was een keer op bezoek ook. Ik had dat gezien en ik had een soort sardonisch glimlach... gevoel van ik weet niet, omdat de relatie met mijn vader is dubbel, Ik had er lang bang voor geweest, omdat dat een beetje een Jekyll and Hyde gast was. En allee, zo'n ding heb ik wel opgemerkt, maar aan de andere kant, onze relatie was beter dan ooit. Allee, ik heb een paar jaar niet gesproken, omdat hij... op de vooravond van zijn pensioen is het afgetrapt met mijn moeder. En dat kon ik allemaal ook wel snappen, maar hij heeft dan ook gewoon niet meer gecommuniceerd met ons, met mijn broer en ik. En... ik vond dat er wat over. Maar dan veel vijf na zes had ik er dan weer contact mee. Mijn kinderen ook leren kennen. En dat leek... Het zag er naar uit dat me, dat like, goed kwam. Allee, weet je wel. Ik heb mijn... Hoe complex of hoe... En mijn vader had veel randjes, maar in C was dan een goede mens die ik graag zag. En ik wist dat hij mij ook wel graag zag. Dus op zich was dat wel oké.
Ik weet niet wat ik zeg, maar...
Oblief? Dus ja, je spreekt over de laatste keer dat je hem hebt gezien. Dan ja, net heel het verhaal, de band met je papa. De moment zelf, dat is misschien moeilijk om te omschrijven, maar hoe kwam het binnen als jij het nieuws hebt ontvangen?
Het nieuws was dat ik zaterdagmorgen wakker werd en mijn gsm opende en dat ik heel veel gemiste oproepen en berichtjes had. Ik had dan gebeld naar de dochter van zijn lief. Dus mijn pa was verdwenen. En ze hadden een bebloed, zo'n kleine haaschaar gevonden, met waarschijnlijk bloed van hem. Dus dat was zo al alarmerend. Maar het grappige was dat ik totaal niet dacht aan zelfdoding. Ik dacht, het is er like, die een boele kreeg en het is, ik weet niet wat, een gevecht geweest en whatever. De nacht daarop heb ik wel zitten janken like, een kind. Omdat ik besefte van oké, hij is waarschijnlijk dood. Maar ik kan nog altijd niet door dat het zelfmoord zou zijn. En dan de maandag heeft de familie van zijn lief nog een zoektocht opgezet. Want de vliegen wouden stoppen. Mm-hmm. Die hadden hem al gezocht met helikopters en zo. En mijn lief... die wou gaan zoeken. Ik had iets van, wat gaan we hem niet vinden? Ik dacht zelf nog dat dit gewoon afgebold was. En dat hij hem, zoals dat hij bij mijn moeder weggelopen was, dan gewoon zijn gsm niet oppakte of whatever. Maar ik ben dan gaan meezoeken. En het moet lukken dat we worden in drie of vier groepen opgesplitst. En ik zit aan de Schorre, waar ik hem ook nog tegengekomen ben. Als ik met de Vengeance daar moest spelen, met Music for Life. En we zijn allemaal aan het zoeken en ik pijs de hele tijd, whatever, die mens gaat hier niet zitten. Mijn vader was nogal een luiaard en wij liepen de hele tijd tussen bomen en van die, hoe noem je dat, brambles en weeds.
Hoge grassen. Of?
Nee, Braambest, van die stekkerding, dus dat met pa hier niet doorlopen, die had hij dan niet zien zitten. Maar goed, opeens komen we aan het water en het is iemand die roept, heeft er iemand hier al gekeken? En ik kijk, ik zie zo in de verte iemand lopen, maar dat stukje dat ik loop, dacht ik plichtsbewust. Ik ga daar even aflopen en opeens zie ik zo'n hoofd. Zo in het water, dus ik ben er te tieren van, hij is hier, hij is dood.
Ja.
Het is te veel details waarschijnlijk, maar om de een of andere reden haal ik hem uit dat water ook. Allee, en opeens is mijn broer en mijn lief en mijn oor met het trekken we hem uit dat water. En bijna te gieten, voor dood. En zitten we wat later in slachtoffers in een kabinet, weet je wel, een gesprek. Ja, en nog altijd dacht ik dat ze vermoord hadden of zo.
Ja.
Ik had de vraag moeten stellen.
Ça va. Ja, de muziek die je nu op dit moment maakt, die je uitbrengt, kadert daar rond. Dus wat je schrijft je daar neer. Is dat iets dat vlot is kunnen komen? Is dat iets dat je je tijd voor hebt moeten pakken om dat eerst allemaal op een rijke te zetten? Want je zegt zelf, jij zat nog te twijfelen tussen zelfdoding en dat er eventueel iets anders gebeurd was. Hoe verliep dat proces om het eerst te kaderen, om het dan uit te schrijven naar muziek?
Sowieso heb ik dan wel af en toe mijn gitaar vastgepakt en dat was vrij emotioneel. Dus waarschijnlijk moest dat opgenomen, dan was dat gewoon gewauwel. Maar kon dat niet. Allee, normaal als ik muziek speel, dat is like een spelletje dat je speelt met je eigen, je bent gewoon aan het spelen. Allee, als je niet gewoon iets reproduceert, maar gewoon speelt, improviseert. Dan zit er ergens een regisseur van boven te pijzen. Ah, dat is wat wij, dat is misschien de strofe of whatever. En nu moet er iets anders komen en dan speelt iets anders. En dat is misschien het refrein. Maar op dat moment dat kon ik dat niet. Dat voelde like, te kiezig. Allee, of te, dat, like, het idee om er nummers mee te maken, dat is like, te dat voelde gewoon vols of vies. Ja. Dus maakte ik geen liedjes. Maar na, ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft. Ondertussen kregen we ook nog een autopsierapport op fucking oudersavond. met de foto's en al erbij. En was het ook wel duidelijk van oké, al de wonden die het zijn eigen aangebracht had, want hij had eerst met dat ding zitten knip, die haaschaar, om dan 3 uur later gewoon in het water van de Schorre te stappen. Allee, ik denk dat hij hem gewoon, dat hij gewacht heeft tot dat donker was, dat hij ongemerkt kon heen gaan, letterlijk. Maar ja, uiteindelijk ben ik dan toch muziek bij hem maken. Ja, ik weet niet. Ik kon dat nu nog altijd. Het is nog altijd een beetje gerelateerd. Maar ik wel. Ik heb zo met Julien Tassin. Dat is een maat. Een gitarist ook. Muziek gemaakt. Hij heeft mij gewoon een keer een nummer opgestuurd. En hij schreef erbij KNU gepijst. En ik heb er dan tekst op gemaakt. En dat is bijna positieve muziek. Allee, of de teksten zijn eigenlijk meestal een soort ode aan het leven. Maar het is wel zo, bij alles dat ik schrijf, pijs ik like, aan hem. Allee, dus, ja. Bijvoorbeeld met mijn plaat dat ik gemaakt heb ook, ik was die aan het afwerken toen dat hij stierf. Want dan alles dat je, alle teksten dat ik schreef, zie je in het licht of in de schaduw van hem. Allee, want hij is wel altijd een personage geweest in mijn leven. Dus als ik nu iets schrijf, ja, ik weet niet, mijn gedachten altijd wel ergens naar hem. Ook.
Ja. En vertrekte vanuit melodie, vertrekte vanuit tekst, vertrekte vanuit het gevoel, het moment dat aan die muziek begint, want je spreekt over die regisseur in je hoofd, die zegt van dat is tof of interessant, of hier kunnen we op verder bouwen. Van waaruit start dan dat schrijfproces?
Meestal het gewauwel. Ja. Ik zit wat te spelen en dan zing ik daar iets op. En dan wordt dat tekst of soms ook een gedicht dat ik die ik leuk vind, of die mij inspireert, of whatever. Ja.
Ja.
Wacht, hè.
Je hebt nu ondertussen, als ik het goed heb, 3 nummers uitgebracht sinds dat gebeurd is.
Ja.
The Art of Letting Go, Easy Like Me en Capricorn. De eerste was The Art of Letting Go, dacht ik, hè. Waar dat er een heel schone zin in zit. Let this be the one to comfort all that grief. Valt dat te interpreteren als dat jij vanuit uw situatie ook andere mensen daar troost mee wilt bieden? Of
zoiets,
is het eerder persoonlijk?
Maar ik had dat nummer geschreven. De strofe, refrein ongeveer. Maar zonder al te veel tekst.
Mm-hmm.
En ik vond het iets te navelstaardig of zo.
Mm-hmm.
Want het refrein is bye bye, bye bye. En dag nadien dacht ik, ik had gewoon afwerken. Ja. Zie je wel. En ik ben wel fan van Nick Cave, die zo na het sterfgeval van zijn nu al 2 zoon, die het omgedraaid heeft ergens, omdat ik iets universeels van te maken. En ik dacht, misschien moet ik het, en ik begin mijn tekst ook zo, misschien moet dit een liedje worden voor begrafenisondernemers om te spelen, mm-hmm. To comfort grief. En dan wordt het een beetje een lied dat je iemand anders ook kan gebruiken om zijn troost te vinden of zo.
Ja. En uw andere 2 nummers, Capricorn en Easy Like Me, valt het dan in diezelfde lijn of bouw je verder op waar dat je met The Art of Letting Go geëindigd bent?
Niet echt. The Art of Letting Go is echt mijn troostliedje voor iedereen.
Mm-hmm.
Vijf jaar geleden zou ik dat nooit gedaan hebben, omdat ik zo'n cynische zak ben. Maar dat cynisme, dat begrijp ik nu aan bijvoorbeeld Nick Cave ook.
Mm-hmm.
Dat cynisme, dat je beseft dat gewoon, dat is niks. Dat is een soort vlucht, lijkt een ander, maar dat helpt u niet echt. En dan wordt het misschien wat melig, maar het besefte dat het leven, het ene dat het omdraait, is relaties en liefde. En dat is een beetje corny, maar dat is de kern. Punt. En Easy Like Me is niet per se verbindend. Dat is waarschijnlijk nog wat ironie en cynisme. Ik ben niet zo easy. En die tekst gaat over de eerste maanden na zijn dood een boutade of zo. Dat de deur naar de psychose open stond, dat je voelt ik heb altijd gepijst dat ik tamelijk kom op het woord niet.
Zoek het gerust.
Realistisch was, mm-hmm. maar de periode na zijn dood was, als ik water zag, dan gebeurde een rare ding. Was ik op zoek naar een hoofd. Of ook wou ik mij daar gaan inleggen. Het was allemaal een beetje rare shit. Het is de hele periode geweest dat ik hetzelfde wou doen als hem.
Ja.
En die tekst gaat een beetje over I don't see dead faces by the light of the moon. Het zijn allemaal zo zinnetjes. Ik ga niet Hans een tekst op zeggen, maar dat gaat over de eerste periode dat dat ik door had dat mijn kop volledig een beetje aan het doordraaien was.
Mm-hmm.
Dus ik was uneasy eigenlijk. Want ik twijfel tussen uneasy like me, maar dat, ik heb gekozen om het te verpakken bijna als iets... een hoopvol liedje, wat dat eigenlijk totaal niet is, maar... Doordat ik het zing dat het easy is, geef het toch haar eens troost of zo. Allee, toch voor, voor mezelf.
En dan een tijdje terug Capricorn, dat ook was uitgekomen. Kunnen daar wat meer over vertellen, daar iets dieper op ingaan?
Dat is eigenlijk al een relatief oud nummer. Dat gaat eigenlijk over de reis dat mijn ouders gemaakt hebben toen ik in de buik zat. Van mijn moeder, niet van mijn vader. En dat was in Baskeland. Ik stelde mij voor dat mijn vader, het kon even hoe mijn moeder zijn, dat hij hem afvroeg van, die een klein, is het eigenlijk mij of is het eigenlijk mijn moeder?
Want, mm-hmm.
want mijn ouders, dat was een rare combinatie. Achteraf, ik had al gezegd, mijn moeder, dat klinkt niet echt schoon, maar van mij was al veel langer uit elkaar mogen gaan zijn. Maar dat heeft mij ook altijd als kind een beetje tussen de twee getrokken. En ben er ook veel mee bezig geweest, van ben nu mijn vader of mijn moeder. Terwijl ik ook wel wist dat ik geen kopie ben of zo. Mm-hmm. Maar dat nummer gaat erover. En ook, hadden uitzoomd, onze maatschappij is ook wel vrij us en them geworden. Alles dat je ziet op Facebook is een spiegel. En je ziet niks meer wat aan een ander denkt.
Mm-hmm.
Je ziet alleen maar het us. En alles wat dat them is, is bijna vijandig of verdraaid.
Oké. Ja, het schrijven is één aspect van het verhaal, maar straks gaat het hier ook brengen, gaat het hier ook spelen. Het moment dat je die muziek live aan het, aan het brengen bent, we hebben het hier net over gehad, waarop focust je, op de muziek of op het publiek? Toen had je aangehaald, eerst op de muziek en dan zien we wel.
Mm-hmm.
Maar het moment dat je die nummers weer speelt, waar dat je je gevoelens hebt neergeschreven, helpt dat om dat gevoel juist een plaats te geven, om dat op dat moment op dat podium te houden? Of is dat iets... Ja, ik weet niet goed waar ik de vraag naartoe leid, maar ik denk wel dat je mij voelt komen. Dat je de richting voelt. Wat gaat er door je het moment dat je daar die nummers aan het spelen bent?
Het is moeilijk om daar een antwoord op te geven. Ik heb me dat al luid op afgevraagd, omdat... Of dat niet mijn eigen hertraumatiseer of zo. Allee, dat is een zwaar woord. Maar denk het niet. Ja. Ik denk dat dat... Het is like als je over dingen praat, blazen wat stoom af of zo.
Mm-hmm.
Denk dat dat mij wel helpt. Het is like een katalysator of zo van die gevoelens. Ik geef het allemaal door, al mijn slechte energie aan ander. Iets is. Maar of de kan het ook wat hippieachtiger uitleggen. Het is ook goed om gevoelens te delen. En ik denk dat het ook. Ik merk wel sinds dat ik The Art of Letting Go uit is, dat mensen mij komen aanspreken na het optreden en dat ze hun verhaal doen. Wat ik vroeger ook heel snel zo weglag, maar ik vind het wel leuk om like die persoon te zijn dan die mensen dat verhaal aan kwijt te kunnen.
Mm-hmm. Oké. Je hebt daarnet zelf Nick Cave aangehaald als iemand die ook zijn muziek gebruikt heeft om zo zijn gevoelens daarin te verwerken en uit te brengen naar de wereld, wat je ook op dit moment zelf gedaan hebt en aan het doen bent. Was muziek luisteren zelf, of is muziek, want ja, zoiets stopt niet, is dat je veel hebt gedaan om zelf veel uit te halen. Want naar aanleiding van dit event hier, zag je op de socials van Consoling ook de vraag van stuur ons muziek door die u troost, die u helpt, waar er ook de playlist van gemaakt wordt, die dan, denk morgen online komt, ik weet het niet. Bon, als je hier naar luistert online, dan staat hij er al, check het zeker. Welke muziek hebt jij gecheckt of geluisterd, of welke muziek biedt er u een troost, als in wat je nu zelf aan het proberen doen bent met die troost te bieden?
Voor mij is dat vooral muziek die ik al heel lang ken en die mij, bijvoorbeeld Leonard Cohen, omdat dat ook iets was dat mijn vader veel naar geluisterd heeft, en de Beatles of zo. Mm-hmm. Het is niet dat ik heel veel, het is ook niet, ik loop ook niet zo, moet zeggen, melomaan de laatste tijd. Ik heb soms periodes dat ik heel veel nieuwe dingen check. Mm-hmm. Nu zal ik, speel ik vooral zelf muziek. Het is niet dat ik zoveel beluister.
Ja. We gaan er iets rapper door zijn dan dat ik had voorbereid. Maar bon, we wisten op voorhand niet wat dat ons ging brengen.
Stel, klinkt al 2 uur.
Voel het al als 2 uur? Ça va. Nee. Mensen die in een min of meer gelijkaardige situatie komen, kun jij die... Wat moet je checken?
Nee, ik kijk gewoon hoe laat het was.
We zijn een half uur bezig. Het was een uur gepland, maar bon, maakt niet uit. Mensen die in min of meer dezelfde situatie komen als wat jij hebt meegemaakt, natuurlijk is het nooit één op één hetzelfde. Welke raad of advies zou jij die mensen kunnen meegeven?
Laat het, als je verdriet voelt, laat het eruit. Mm-hmm. Voel wat je voelt. Praat met mensen. Go see a shrink. ook. Allee, go see a shrink, ja, ook. Mm-hmm. Moest ik het, als ik dan aan mijn vader denk... Dat is de generatie die liever alles opkropte. Allee, en zeker dat woord niet gebruikte, opkropte. Dat is like gewoon het zelf verwerken of zo. Mm-hmm. Maar in zijn geval ook, had het niet slecht geweest om te praten.
Ja.
Ik heb af en toe hem proberen doen praten. Allee, een van mijn voorwaarden om weer contact te hebben met hem was, ik wil een one-on-one gesprek hebben met u. Mm-hmm. Nog veel gedoe heeft hij dat toegestaan, maar ja, die kon dat niet. Die kon niet de confrontatie aan. Die kon ook niet, allee ja, hij gaf wel dingen toe of zo. Maar dat was meer om ervan af te zijn dan het voor zijn eigen een plaats te geven, mm-hmm, of te focaliseren. Ik denk dat dat in verdriet, allee, of met alles dat je worstelt, als je het probeert naar buiten te brengen, denk dat dat een goed ding is. Mm-hmm. Want alles dat hier blijft, probeert eruit te komen en dat... Dat zet hem vast, ergens lichamelijk. En ja. Dat is niet zo gezond. En niet zo gemakkelijk. Mm-hmm. On the long run.
Dus moraal van het verhaal, babbelen met elkaar en er durven uitlaten.
Dat is de moraal van het verhaal.
Ik denk dat ik hier dan toch gewoon mee ga afronden. Maar voordat ik afrond, wil ik toch nog even Mike bedanken voor het vertrouwen en de kans om dat hier te kunnen doen. Het is chic om te zien dat Consoling de ruimte voorziet om zo'n onderwerpen aan te halen, bespreekbaar te maken. Iedereen die hier zit, merci, geniet nog van de dag. Iedereen die achteraf geluisterd heeft of gekeken, ook een dikke merci. Zie elkaar graag, babbelt met elkaar, pakt elkaar een keer vast, zoiets. Wolf, dikke merci voor deze babbel. Hopelijk was wel wat je ervan verwacht had.
Ja.
Oké, en dan ga ik het hier afronden. Dank u wel.